Goed, nou laat ik eens eventjes de zaal rondkijken. Is er iemand die als eerste een vraag durft te stellen? Wie heeft er een vraag? Ja?
Mijn opmerking heeft van betrekking op deel C. En door mijn werk ben ik heel erg betrokken geraakt bij het hele DNA-gebeuren. En wat mij zo bijzonder daarin trof, is dat bij de celdeling een controlemechanisme vanuit het DNA, dus het DNA controleert zichzelf bij het vermenigvuldigen. En dat maakt het voor mij onmogelijk om te denken dat er dus, dat daar dus delen van een gen bijkomen, omdat het mechanisme zelf dat eigenlijk afstraft. Dus dat daar dus een doorgaande lijn of een evolutie in zou zitten door het toevoegen van genen of delen van genen. Ja. Dat maakt voor mij het Darwiniaans model, dus die C,
ja, begrijp ik.
Onmogelijk.
Ja. Ja. Nou, ik gaf al aan, juist over C is het nodige discussie. Hè. Die discussies gaan nog steeds door in de hoogste kringen van wetenschappelijke biologen. En dit zal zeker een van de dingen zijn die daar ook een rol bij speelt, dat geloof ik zeker. Ik zit zelf natuurlijk niet zo goed in die technische discussie, dat moet ik ook eerlijk bekennen. Vandaar dat ik me ook niet aanwaag om daar al te stellige uitspraken over te doen. En zeker over deze laag, afstand houd als het gaat om al te sterke claims.
Een volgende persoon. Ja, ik zie daar weer een hand omhoog.
Voelt u zich vrij om vragen te stellen, hoor. Het zijn geen domme vragen als het over deze dingen gaat. Ja,
ja, ik het hele idee over dat Adam en Eva niet per se de eerste mens geweest zijn, dat is voor mij nieuw, dat hoor ik voor het eerst. En toen vroeg ik me af, waarom zou God dan wel voor Adam en Eva hebben gekozen? Als er misschien wel, ja, één of meerdere generaties eerder geweest zijn, zou het zo kunnen zijn dat die misschien nog niet genoeg ontwikkeld waren om verantwoordelijkheid te dragen?
Ja. Ja, ik denk zelf dus wel dat Adam en Eva tot de eerste menselijke groep behoorden. Of ze dan helemaal letterlijk de eerste waren of de vijfde, dat is dan niet zo belangrijk. Maar ik geloof niet dat er dus generaties voor Adam en Eva geweest zijn. Dat zijn we generaties voorheen geweest, maar dat waren nog geen mensen. Dat waren wat we noemen hominiden, mensachtigen. Die dus anatomisch, qua lichaamsbouw, wel vergelijkbaar waren met ons, maar die niet dat grote bewustzijn hadden wat besef van goed en kwaad mogelijk maakt, wat voor het eerst verantwoordelijk handelen mogelijk maakt. En die eigenschap zien we dus voor het eerst opkomen. Men kan het ook vrij precies aanwijzen. Sommigen zeggen 45.000 jaar geleden, dan zie je ineens de tekenen daarvan in het materiaal tevoorschijn komen. Dan is daar die echte mens die cognitief in zijn denken echt gelijk is aan ons. En die eerste generatie, ja, daar horen Adam en Eva bij, zeg ik maar. En zij konden ook als eerste aangesproken worden. Wat je zegt, die generaties daarvoor hadden niet dezelfde vermogens. Ze konden dus ook niet door God aangesproken. Zoals een aap ook niet door God aangesproken kan, althans niet kan reageren, geen antwoord kan geven op Gods stem zoals wij dat kunnen.
Maar is daardoor dus ook geen mens?
Nee, apen zijn, nee, dus ook de hominiden. Er zijn geen mensen in de zin waarin wij dat zijn. Zelfs niet als ze anatomisch helemaal op ons lijken. Dan horen ze wel bij de homo sapiens. Maar zijn ze toch niet vergelijkbaar met ons?
Richard.
Mijn vraag gaat eigenlijk over, u gaf aan dat een bioloog, ik ben de naam even kwijt, een soort bewijs had of een soort stelling heeft dat er steeds meer naar leven wordt
toegewerkt.
Ja. En doelgericht. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, ik geloof sterk in entropie, zeg maar de tweede hoofdwet van de thermodynamica, dat je... Ja. Als je alles aan zichzelf overlaat, dat het een steeds grotere bende wordt.
Ja.
En kunt u iets zeggen over dat spanningsveld? Waar is dat verenigbaar met elkaar? Of is dat juist in tegenspraak? Waarom zou, zonder een creationistisch idee, er een steeds grotere orde ontstaan?
Ja. Ja, dus ik weet, dat is ook weer een wat technische vraag, dus ik weet daar het fijn niet van. Maar die tweede wet van de thermodynamica, die entropiewet, die geldt onder bepaalde condities. Hè, dus die geldt niet tout court over de hele linie. Dus daar heb je dan ook weer, onder bepaalde omstandigheden geldt hier weer niet, heb ik me laten vertellen. En vandaar dat dus ook niet-gelovige biologen denken dat dus evolutie de orde kan vergroten. Een gelovige kan natuurlijk altijd zeggen, kijk, ja, daar heeft dus God de hand in gehad. Hè? Dat er ondanks die entropiewet toch een toenemende ordening ontstaat. En die meneer Conway Morris, dat is dan wel een gelovige bioloog, die heeft inderdaad de papieren daarvoor wel flink op tafel gelegd. Niet dat hij iedereen overtuigt, maar toch heel veel mensen wel. En waarom is dat belangrijk? Omdat hij zich richt tegen een andere bioloog, Stephen Gould. En die kreeg de pop aan het dansen met zijn stelling dat de mens eigenlijk wat hij noemde een schitterend ongeluk is. Dus die zei, wij mensen zijn volstrekt toevallig hier gekomen. Als de bandrecorden van de evolutie nog een keer afgedraaid zou worden, dan zouden wij nooit tevoorschijn zijn gekomen. Hè? Dus die zei echt, het is puur toeval. En tegenover hem met name heeft Conway Morris laten zien, nee, zo is het niet. Hè, dus je kunt echt wetenschappelijk bijna aanwijzen dat er inderdaad dat naar het leven van de mens ook toewerkt. En misschien niet letterlijk precies die mens, maar toch wel iemand met eigenschappen zoals wij die hebben. Daar hoef je niet gelovig voor te zijn, maar als gelovige zie ik daar wel de hand van God in.
Ja, dat is het onderwerp waar wij natuurlijk ook eventjes over spraken in de pauze. Want daar had ik ook inderdaad wel mijn vraagtekens bij. Hè? Als je het neigt weer een beetje terug te gaan naar een soort mechanistisch wereldbeeld. Hè, van een motortje wat God heeft opgewonden aan het begin. En dat loopt uit zichzelf. En daar is God verder niet meer bij nodig.
Ja.
Zou u daar wat over kunnen zeggen? Hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid van de mens? Hoe kan God de mens ter verantwoording roepen als hij toch onderdeel is van een motortje wat vanuit de evolutie uit zichzelf is gaan draaien?
Ja. Ja, het lijkt inderdaad alsof de Heere God op afstand komt te staan. Als hij alleen nog maar aan het begin iets hoeft te doen en dan voor de rest eigenlijk buiten spel staat. En het is ook wel begrijpelijk dat mensen dat ook aangevoerd hebben tegen evolutie, tegen de evolutietheorie. Maar er was al meteen naar Darwin, was er een Engelse bisschop van de Anglicaanse kerk. Die zag het net omgekeerd. Die zei, eigenlijk is het zo, als God in staat is om de dingen zichzelf te laten maken, is dat veel bijzonderder dan dat hij alle dingen afzonderlijk hoefde te maken. He, dus hij zei, mijn bewondering voor Gods majesteit neemt alleen maar toe als ik hoor dat God het zo in elkaar gezet heeft dat al die dingen successievelijk uit elkaar voortkomen. Dat hij dat van tevoren bedacht heeft. Dat getuigt eigenlijk veel meer van zijn wijsheid en majesteit dan wanneer hij voortdurend dingen bij moest stellen. He. Dat hij voortdurend moest ingrijpen. Zeg, oh, dit moet zo en dit moet toch zo. He, dat is eigenlijk veel menselijker over God gedacht dan wanneer hij een plan heeft wat van meet af aan klopt en wat van meet af aan tot uitvoer komt. Ja, dan komt er uiteindelijk inderdaad ook die mens tevoorschijn. Ja, ik denk zelf dat God dus ook al bedacht heeft dat die mens het eerste wezen zou worden met vrijheid. En waarom is dat belangrijk? Omdat als wij geen vrijheid zouden hebben, dan zouden wij een soort robotten zijn. Hè? Dan zouden wij aan de touwtjes, een soort marionetten van God zijn, die wel het goede moesten doen. Maar God wilde juist dat wij in vrijheid zijn stem zouden kunnen beantwoorden. En dat betekende dat er ook het risico moest zijn dat wij de andere keuze zouden maken. Je kunt liefde kan je niet afdwingen. Liefde kan alleen maar vrij gegeven worden. En dat is het hoge doel wat God had, denk ik. In die relatie met de mens te leven. En daarvoor moest hij die mens vrijheid geven. En toen maakten wij de andere keuze.
Dank u wel.
Ik wil even een wetenschappelijke voetnoot plaatsen bij je vraag. En ook bij iets wat je zelf hebt gezegd. Namelijk dat deterministische wereldbeeld. Dat is heel menselijk om te zeggen, nou ja, als je weet wat de begincondities zijn en je weet hoe alles werkt, dan weet je precies wat er gaat gebeuren. Maar dat is dus door Einstein ook aangehangen, dat deterministische wereldbeeld. Maar toen ze zich bezig gingen houden met kwantummechanica, moest dat helemaal overboord. Want dat is per definitie probabilistisch. Oftewel, dat hangt samen met kansen. Dus ik zou niet per se God in een menselijk hoekje willen duwen, nou, door te zeggen van ja, je moet per se alles handmatig sturen of je moet per se een machine opwinden die dan vanzelf loopt. Dus het is heel menselijk gedacht en ja, daar beperk je jezelf in.
Dankjewel. Ik zie hier weer een vraag.
Ik vond het heel mooi dat u artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aanhaalde. Als je om je heen kijkt, dan is het zo wonderlijk mooi, helemaal in de lente.
Ja.
Overgeschreven in aansluiting op wat er zo net gezegd werd. dat God als het ware als een wekkertje de hele wereld aan de gang gezet heeft. En dat staat in artikel 17 over de voorzienigheid. Yeah. Daar was sprake van een bepaalde richting, de Epicureërs, die dat ook dachten. En daar waren onze vaderen beslist niet voor. Nee, nee, dat is overigens niet mijn vraag. U zegt van, ja, die schepping, die evolutie, die was kwaad, die was wreed. En ja, daar kunnen we fantastische, mooie voorbeelden ook van geven. Was die onderworpen aan de zonde?
Nee, dat zou ik niet zeggen, omdat ik denk dat zonde past alleen bij mensen. Alleen mensen kunnen zondigen, omdat alleen mensen besef van goed en kwaad hebben.
En die mensen die dus evolueren tegelijkertijd met Adam, waren die zondig?
Ja, dat denk ik wel. Die hebben het voorbeeld van Adam snel overgenomen, zal ik maar zeggen.
Dus nee, daarvoor.
Nee, dat waren geen mensen, dat waren hominiden dan, mensachtigen. En die hadden niet het vermogen om te zondigen.
Dus u denkt van, die hominiden, die waren er en opeens was daar één mutatie. Dat was Adam en toen zei God, dat is goed.
Dat is een goede vraag, dus de vraag is dan, hoe is die mens in onze vorm, zal ik maar zeggen, er precies gekomen? Daar zijn twee theorieën over eigenlijk. De ene zegt dat het heel geleidelijk is gegaan, stap voor stap. Dus dat je al spoortjes van bewustzijn ziet die steeds groter worden. He, dat het heel geleidelijk eigenlijk die mens is ontstaan die ook echt besef van goed en kwaad kreeg. Dan zegt men soms, Adam en Eva hadden ook maar een heel klein beetje, waren eigenlijk nog een soort kinderen. Dus dan is het inderdaad, dat is een weg van geleidelijkheid. De andere theorie vind ik eigenlijk heel interessant. Ik weet niet of die klopt, dat zal het onderzoek nog misschien uit moeten wijzen. Maar die denkt inderdaad meer sprongsgewijs. Die zegt inderdaad, op een bepaald moment was er niet zozeer één mutatie, maar kwamen er dingen samen. Bepaalde dingen kwamen toevallig, door God geleid bij elkaar. En die veroorzaakten een sprong in de evolutie. Waardoor die mens ineens een veel groter bewustzijnsniveau had dan zelfs de meest nabije diersoort. Want het verschil tussen ons en de chimpansee is natuurlijk gigantisch. Wij zullen nooit een chimpansee voor de rechter slepen. We zullen nooit een chimpansee verantwoordelijk... Chimpansees moorden elkaar ook veel uit. Maar we zullen ze nooit daarvoor verantwoordelijk houden. Dus dat verschil is wel heel groot nog steeds. En dat lijkt erop te wijzen dat er inderdaad iets van een tamelijk plotselinge sprong plaatsvond. Deftig woord daarvoor is emergentie. Waardoor inderdaad mutaties bijeenkwamen en die mens er was. In die volle omvang zoals wij er nu zijn. Nou ja, de evolutiebiologen zelf discussiëren hier dus over onderling of dat zo gegaan is of niet. Ja. De meeste van de christelijken die zijn geneigd het hiermee eens te zijn. De niet-christelijken die zeggen vaak het is veel geleidelijker gegaan. Ja. Dat moet ik toegeven, maar ja, die discussie is niet afgesloten.
Ik heb weer een nieuwe vraag.
Ja, een van de jongeren, geweldig.
In de Bijbel staat er dat, Adam vanuit de aarde wordt geschapen en dat Eva van zijn ribben volgens mij vanuit daar wordt geschapen. Wat wordt daar dan mee gedaan als je kijkt naar evolutie, zeg maar?
Ja, ook een hele goede vraag. Ja. Dat hangt ook weer samen met de vraag hoe je dan je hoofdstukken moet lezen. Dus ik heb aangegeven wat voor mij daarin letterlijk genomen moet worden in elk geval. Waarvan ik denk, nou, dat staat centraal. Dat is die mens die door God geschapen wordt, hoe dan ook. Die het beeld van God krijgt en die dan in zonde valt. Dat is denk ik de kern van die teksten. Daar zullen ook andere dingen letterlijk genomen moeten worden, maar er zitten zeker ook symbolische elementen in. Die dus voor die lezers duidelijk waren wat ermee bedoeld werd, maar die wij te snel geneigd zijn om ook letterlijk te nemen. Ik denk bijvoorbeeld dat de schepping van Eva uit de rib van Adam, dat daarvoor geldt. Men begreep in die tijd, dat betekent dat Eva gelijkwaardig is aan Adam. Ze komt niet uit zijn voeten, ze komt niet uit zijn hoofd, maar ze komt uit de plek bij zijn hart. En er wordt ook meteen bijgezegd dat die twee voortaan op elkaar aangewezen zijn. En dus het gaat ook over man en vrouw, het gaat over het huwelijk, wordt daar ingesteld. En dat is eigenlijk de strekking van die tekst, dat God meteen zegt, ik heb van meet af aan die man en die vrouw voor elkaar bestemd om samen met elkaar een verbond te vormen voor het leven. De man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen. Die zullen willen echt een gemeenschap worden. Dat wordt met dat deel van het verhaal volgens mij bedoeld. En daarbij wordt dus een voorstelling gebruikt die die mensen toen begrepen, maar die wij niet letterlijk zo kunnen lezen. Het is wel een, ik vind het wel een goed punt. Er is iemand geweest, een Amerikaanse theoloog, Warfield, in de tijd van Kuiper en Bavinck. Hij was een zeer orthodox geformeerd theoloog. En die zei, ik kan evolutietheorie kan ik een heel groot deel meemaken. Alleen zei hij, ik blijf zitten met de schepping van Eva. Dus precies het punt wat jij nu noemt. Daar zei hij, dat maakt het voor mij moeilijk om de evolutietheorie helemaal serieus te nemen.
Wie heeft er nog meer een vraag? Ja, ik zie helemaal vooraan er iemand.
Je zegt dat er dus wel kwaad was voor de zondeval bij de dieren.
Ja.
Hoe kan er dan in de Bijbel staan per dag en God zag dat het goed was?
Ja.
Als er dan toch kwaad is. En ook nog even terug op Eva. Er staat daar ook van, Adam mocht niet, hè? Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Nee. Ja.
Als er meerdere mensen waren, was hij niet alleen.
Ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Ja. Is maar even dat laatste. Ja, daar waren meerdere mensen, dus dat is ook zo. Maar op een bepaald moment krijg je dan toch dat huwelijk door God wordt ingesteld. Ook dat vereist een zeker bewustzijnsniveau. Ook dieren kunnen niet met elkaar trouwen. Sommige dieren zijn heel monogaam, maar dat is dan zit ingebakken. Hè? Dus bij die mens wordt gezegd, het is ook de bedoeling dat je als man en vrouw samen dat verbond van het huwelijk gaat vormen. Hè? Dat zit daar ook in. En dat zal ook zeker in die eerste gemeenschap van mensen waar Adam even bij hoorde zo gegaan zijn. Hè? Dus dat is voor mij ook weer de betekenis daarvan. Ook al zullen die mensen inderdaad, die waren natuurlijk met anderen ook, maar echt, dat huwelijk was er nog niet. Dat bewuste samen met elkaar optrekken in een verbond voor het leven, hè, dat kan pas op het moment dat die mens daar is. En dat wordt volgens mij daar bedoeld. Uw eerste vraag was, moet u even nog helpen? Ja, dat alles zich goed is. Ja, dat is ook een hele belangrijke vraag, zeker. En daar is ook veel over te doen. Wat betekent het woord goed daar? Betekent dat daar perfect? In de zin van, het kon niet beter. In het Hebreeuws staat er het woordje tof. Dus het Hebreeuwse woordje voor goed is daar tof. En ik denk zelf, en daar ben ik niet de enige hoor, maar ik sluit me aan bij die theologen die zeggen, daar wordt eigenlijk mee bedoeld. Het was geschikt voor het doel wat God ermee had. God zag dat het goed was, dat op deze manier de dingen zouden kunnen functioneren. En dat ze zouden kunnen toegroeien naar het doel wat hij ermee voor ogen had. Dat dat inderdaad met heel veel kwaad van meet af aan gepaard ging, sluit niet uit dat Gods bedoeling ermee tot verwerkeling kon komen.
Maar dan nog een vraag daarmee op. Als je dan zegt van, het was dus in een soort vorm goed.
Ja.
Dan haal je toch de macht van God weg. De kracht van God, van hij maakte het goed.
Ja.
Dan heeft heel de zondeval geen zin meer gehad. Want er was ook kwaad.
Nou, er was kwaad in de zin van lijden. Maar niet kwaad in de zin van kwaad dat mensen elkaar aandeden. Dus niet bewust menselijk kwaad in de zin van ongehoorzaamheid aan God en dingen kapot maken, dat was er niet. Dat komt pas op het moment dat de mens in het fysiek komt. Daarvoor was er wel onder dieren inderdaad dood en verderf. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Doe dat af aan de macht van God, dat denk ik niet. Ik denk dat je mag zeggen, als God het dan zo gedaan heeft, dan zal hij daar zijn redenen voor gehad hebben die ik als mens niet kan begrijpen. Dan denk ik weer aan het boek Job in dat verband. Voor veel van deze dingen geldt, mag ik misschien even het algemeen erbij aansluiten. Dat als je dit voor het eerst hoort, dan kan ik me goed voorstellen, dat duizelt me toch ook een beetje. Want het zijn zulke andere dingen dan je dan in de kinderbijbel staan. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Als u zegt, maar ik wil dat helemaal niet geloven, dan vind ik dat ook goed hoor. Het is niet zo dat ik u wil overtuigen. Het enige wat ik zou willen bereiken, is dat u ook begrip hebt als bijvoorbeeld uw kinderen of kleinkinderen, wanneer die studeren, als u die zou hebben, dan dat die met dit soort ideeën thuiskomen, dat u dan daar wel van kunt begrijpen waar die vandaan komen. En dat u zegt, ik heb dat zelf zo niet, ik zie dat helemaal niet zo. Maar ik zal niet zeggen dat mijn kinderen of kleinkinderen, dat die met hele rare dingen, of dat die van dat geloof aan het afvallen zijn. Want ik snap wel dat hier hele moeilijke vragen liggen. Hè? Dus als er probleembewustzijn ontstaat, dat vind ik altijd al heel wat. dat je niet meer al te gemakkelijk denkt, ach, het is toch simpel, zes dagen van 24 uur. Tuurlijk, de Heere God had dat kunnen doen, dat geloof ik ook heilig. Als de Heere God het in zes dagen van 24 uur had willen doen, had hij dat makkelijk gekund. Zo almachtig is hij zeker. Maar het materiaal wat wij zien, geeft alle aanleiding om te denken dat het iets anders gegaan is.
De Franse priester en filosoof Pierre de Jardin Jardin heeft een studie gemaakt van de evolutie en kwam daarbij tot de ontdekking dat er een toenemende complexiteit is en een toenemend bewustzijn, eindigend in een punt omega. Dat geeft dus een doel aan de schepping eigenlijk.
Ja.
Staat u daarachter?
Ja, goede vraag. Zeg. Ik weet er veel vanaf. Sommige dingen wel en andere dingen vind ik moeilijk bij Teilhard de Chardin. Dus wat u nu zegt, daar zie ik wel veel in. Maar wat ik moeilijk vind, is dat hij dat uiteindelijk ook ziet doorlopen naar de Heer Jezus toe. Hè, die dan dat punt omega zou zijn. En dat hij eigenlijk alles plaatst in de evolutionaire lijn. Dat maak ik niet zo mee. Er zit ook een zeker optimisme in, hè, Wim, van het gaat steeds hoger. Nou, dat zie ik ook niet helemaal zo. De evolutie is toch wel een ambivalent verhaal. En ik heb echt het evangelie daarnaast nodig om hoop te houden voor de wereld. Dat zit niet in het natuurgebeuren zelf, voor mijn gevoel. Dus ik denk dat Teilhard als Rooms-Katholieke gelovige daar iets te optimistisch over wat hij iets te veel de dingen in elkaar heeft geschoven. Daar is ook wel kritiek op gekomen in zijn eigen kerk trouwens. Hè, daarom. Dus in die zin ga ik niet met hem mee, maar ik vind hem wel een belangrijk en interessant iemand die eigenlijk als een van de eerste die dingen heeft geprobeerd samen te denken. Ja.
Hoe ziet de evolutionist het ontstaan van het leven buiten God om?
Ja, ook een hele goede vraag. Ja. Daar heeft een evolutionist nog geen antwoord op. Dat wil zeggen dat hoe het leven dan ontstaan zou zijn uit anorganisch materiaal, zoals we dat noemen. Daar zijn natuurlijk enorm veel theorieën over. Daar zijn mensen ook druk mee in de weer. Ze willen heel graag die heilige graal ontdekken. En sommigen zeggen ook dat ze het weten, maar dat wordt niet bevestigd. En ik denk zelf dat je daarvan toch mag zeggen dat God het leven gegeven heeft. Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimen is God het begin en einde is. Dat vind ik altijd zo'n mooi gedichtje op geboortekaartjes, zie je dat soms. Hè? Iemand als Kees Dekker zegt wel, het sluit nou niet uit dat men daar ook ooit een verklaring voor zal vinden. Dat het leven misschien toch uit anorganisch materiaal tevoorschijn is gekomen. Gelovigen hebben al heel vaak gezegd, ja, dit kan niet, want dat moet God rechtstreeks gedaan hebben. En later bleek dat dat toch wel kon. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig daarin. Ook als het zo zou zijn dat dat soort theorieën bevestiging vinden, dan denk ik nog dat we mogen zeggen, God heeft het leven gegeven. Dan is het misschien middelijkerwijs gegaan, maar dan komt dat nog wel bij hem vandaan. Dan kan ik dat gedichtje nog steeds nazeggen. Vooralsnog moet ik wel zeggen, evolutionisten hebben geen goede verklaring voor de herkomst van het leven. Nou ja, die oerknal gaat niet zozeer over het ontstaan van het leven, maar meer over het ontstaan van het heelal. En die verklaart ook niet waarom er dan leven is gekomen. Het is wel interessant natuurlijk dat die gigantische afmeting van het heelal waarin wij leven, dat die een verklaring hebben gevonden. Dat is ook nog niet zo lang geleden, dat is in de 70 jaren, er is steeds meer bevestiging voor gekomen. Vroeger zeiden we, hoe kan God nou naar ons omzien? Wij zijn zo'n klein speldenprikje in een gigantisch heelal. Hoe kunnen wij dan zo belangrijk zijn? En nu heeft men dus ontdekt dat die afmeting van het heelal, dat heelal moet zo groot zijn om leven op aarde mogelijk te maken. Als het heelal iets kleiner was of iets groter, dan zou nog ineens leven op aarde mogelijk zijn. En dus alles lijkt erop gericht om leven op aarde mogelijk te maken. En dat is dan weer een bevestiging van de waarde die God aan ons hecht. En ook van het feit dat je eigenlijk in de kosmologie heb je echt het geloof nodig om de dingen te kunnen begrijpen. Dus je ziet heel veel kosmologen die eigenlijk veel theïstischer zijn dan de meeste biologen. Dus kosmologen zijn vaak onder de indruk van de enorme fine-tuning, heet het in het Engels. Dus fijnzinnig op elkaar afgestemd zijn van allerlei constanten. En die zijn geneigd, niet allemaal, maar wel heel veel, om te zeggen, ja, daar is dus wel een God aan het werk geweest.
Goedenavond. Ik heb twee vragen.
Ja.
Eén is wat theoretisch, het tweede wat persoonlijk. De eerste vraag, het gaat over Genesis 1, vers 29 tot 30. Daar staat dat letterlijk dat alle dieren en mensen herbivoren waren.
Ja.
Hoe dat dan wordt verklaard door de evolutionisten. Vraag nummer 2, ietsje persoonlijker, een beetje anders dan de rest van de vragen. Hoe kwam u tot geloof en wat maakt u gemotiveerd om de wetenschap en geloof te bestuderen samen?
Ja, ja, dank u, mooie vragen. Wat die eerste vraag betreft, dus inderdaad, Genesis 1, daar wordt verteld dat de dieren mogen de gewassen eten en de mens die mag het zaadzaaiend kruid eten. Dus vooral de vruchten zijn voor de mens bedoeld. Dat is eigenlijk wel heel mooi dat wij dus bestemd zijn om niks te doden. Hè? Want als je vruchten eet, dood je zelfs geen planten. En je leeft van datgene wat die planten opleveren, namelijk vruchten. Hè? Dus zelfs het leven van planten lijkt daar nog beschermd te worden. En dan kan je natuurlijk vragen, ja, past dat nou bij het evolutieverhaal? Nee, dat denk ik niet. Hè? Dat lijkt nog niet zo gegaan te zijn. Maar het zegt mij wel, van ja, maar dat is dus zoals God het bedoelt. Hè? Zo zal het zeker uiteindelijk zijn. Dat er niets meer gedood hoeft te worden. Zelfs geen plantaardig leven meer. Hè? Dus ook die planten mogen leven, de dieren mogen ook leven. Die hoeven ook niet meer van elkaar te leven. Hè? Maar in het eschaton, in Gods nieuwe werkelijkheid, op de nieuwe aarde, hè, daar zal niet meer gedood worden. Daar zal toch een andere bestaanswijze mogelijk zijn. Die wordt ons Genesis 1 eigenlijk al voorgehouden. Zo zie ik dat. Dan kan je natuurlijk ook weer vragen, ja, waarom heeft God niet meteen die nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen? Dat zijn ook hele grote, grote, moeilijke vragen. Misschien hadden wij die hele lange weg wel nodig. Hè? Soms heb je ook bepaalde ervaringen nodig om ergens te komen, om te rijpen, om volwassen te worden. Dat kan ook voor ons gelden. Tweede vraag. Ja, ik ben opgegroeid in een vrij stevig orthodox-christelijk gezin in de Griffmiddenbond. Ik ben nog steeds lid van de Griffmiddenbond. Ik ga vanmorgen nog in Blijswijk, vertelde ik net, in de Griffmiddenbondsgemeente. Ik zou niet zeggen dat het geloof mij met de paplabel is ingegeven. Want dat is natuurlijk altijd ook een moment waarop je daar ook persoonlijk dat toe-eigent. En dat je eigen maakt. En bij mij groeide ook het verlangen om predikant te worden. Dus ik ben ook een heel aantal jaren dominee geweest in Lelystad, in Bilthoven. Voordat ik verder ging in de wetenschap. En de reden om met deze vragen bezig te zijn, is omdat ze interesseren mij persoonlijk. Ik had ook wel een beta-diploma al hoor, op de middelbare school en zo, dus ze interesseerden me al langere tijd. Maar het ging mij vooral aan het hart toen ik zag dat studenten hierop dreigden af te knappen. Dat ze hierin vastliepen. Dat ze aan de ene kant de verhalen van thuis meenamen over een letterlijke schepping in 6 dagen van 24 uur. En dan op de universiteit, waar ik ook werkte, dan met evolutie in aanraking kwamen. En dat ze die twee niet meer bij elkaar kregen. En toen heb ik wel gedacht, nou dan moet ik proberen als theoloog om hen daarbij te helpen. En dat motiveert mij, omdat ik het heel jammer vind als jonge mensen, vaak intelligente jonge mensen, hè, zijn vaak de mensen die het meest nadenken, als die het geloof loslaten vanwege de evolutietheorie. Hè, dat gaat me naar het hart. En vandaar dat ik met deze dingen bezig ben, om te kijken of ik ze kan helpen om wat ze op school leren serieus te blijven nemen, zonder dat ze daarom het geloof hoeven los te laten.
Ja, ik vind het een hele boeiende discussie, maar we moeten toch zo langzaam toe naar een afronding. Ik wil nog één persoon die net zijn hand opstak de kans geven om zijn vraag te stellen. En dat is Mark. Dus maak er een mooie van.
Ja, u heeft wat mij betreft op een hele heldere manier uitgelegd hoe je de eerste hoofdstukken van Genesis kan lezen. Ik ben wel ook heel erg benieuwd of u een idee heeft hoe je het hoofdstuk over de zondvloed leest en welke invloed dat weer heeft op het onderwerp van vandaag. En ik weet niet of dat in 1 of 2 minuten kan, maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig.
Ja. De zondvloed, Genesis 8. Ja, er is in dit verband ook heel veel over te doen, zeker geweest, maar nog wel. He, vooral doordat mensen geponeerd hebben dat al die die resten van dieren die we aantreffen in de aardlaag, die zogeheten fossielen, dat die verklaard zouden kunnen worden door de zondvloed. He. Dat heet het zogeheten zondvloedmodel. Er is nou vanuit gaat dat de hele wereld in één keer door dat water overspoeld is geraakt van de zondeval en alle leven daarbij omgekomen is. He, dan zou je als de gedachte kunnen begrijpen hoe al die resten van dieren in de aardlagen verspreid zijn geraakt. En nog steeds zijn er dus creationisten die dat zondvloedmodel gebruiken om de gegevens anders uit te leggen dan de evolutietheorie dat doet. Zelf moet ik zeggen dat ik dat niet overtuigend vind. Dus ik denk dat dat is op zijn minst gekunsteld. Hè? Dus je krijgt toch niet alle gegevens binnen dat schema. Je moet op zijn minst een heleboel vloeden aannemen. Want het is duidelijk dat er enorm veel tijdsverschil is tussen die lagen. Dus kunnen nooit in een en dezelfde zondvloed al die fossielen ontstaan zijn. Ze liggen ook niet zo geordend als je zou verwachten wanneer er een zondvloed zou zijn. Nou, ligt er ook wel eens een beetje door elkaar heen natuurlijk. Dus van alles met het materiaal gebeurt. Dus ook de evolutietheorie kan lang niet alles verklaren. Dat geef ik ook wel weer toe, hoor. Maar het staat wel een stuk sterker dan dat zondvloedmodel. En het is natuurlijk ook zo dat in feite zijn het alleen dus christenen die aan die letterlijke lezing vasthouden, die een alternatief nodig hebben voor de evolutietheorie. Dus als je zeg maar los van de geloof naar het materiaal zou kijken, dan zou je intuïtief zou je heel snel bij dat evolutieverhaal uitkomen en niet bij het zondvloedmodel. Dus dat zou ik daar zo over kunnen zeggen. Maar het speelt nog steeds een rol in veel discussies onder christenen, zeker.
Prima. Ik vond het een heel mooi discussie. Maar nog een afsluitende...
Ja, nou, ik vond het, dat wou ik inderdaad ook zeggen. Fijn om zo nog even erover door te kunnen praten. In alle openheid ook. Dat vind ik zelf belangrijk. Ik zei net ook van, ja, ik heb dus vanmorgen nog gepreekt. Dus in mijn preken heb ik die eigenlijk nooit over. Over evolutie bewust ook niet. Het is niet de kern van de zaak. Het geloof hangt er niet van af. En ik vind het ook belangrijk dat mensen iets terug kunnen zeggen. Dus bij een preek, daar moet je het ermee doen. En je hoort het aan en je gaat weer weg. Terwijl dit is typisch een onderwerp wat ook zoveel vragen kan oproepen en gevoeligheden met zich meebrengt. Dat ik vind altijd, mensen moeten dan iets terug kunnen zeggen. Even kunnen reageren en kunnen laten weten hoe het overkomt. Dus ik ben blij dat u dat gedaan hebt. En dank voor uw uitstekende vragen.
Prima, nou, dat is een mooie afsluiter. Dat is inderdaad precies ook het doel van de Leeuwendaal-lezingen. Om onderwerpen te brengen, om eens goed over na te denken. Iets nieuws te horen, iets nieuws mee naar huis te nemen. En dat is zeker met de lezing die u hebt gegeven heel erg goed gelukt. Bij mij gaat dat zeker nog wel eventjes doorwerken. Er is in elk geval één ding wat ik heel zeker weet. Schepping of evolutie. Ik heb een hulp die enorm goed bij mij past. Want toen ik hier naartoe fietste, ben ik vergeten iets mee te nemen wat ik u had gegeven. En Marit, die is hier speciaal even naartoe gekomen om dat te brengen. Dus vandaar dat ik hier nu niet met lege handen sta en u niet met lege handen naar huis hoef te sturen. Wat wij voor u hebben, dat is een goede fles wijn. Alsjeblieft.
Geweldig, dank u wel.
Maar ook nog, ja, u bent een man die vast veel van boeken houdt.
Ja, ik hou veel van boeken.
En hier kan u weer een mooie aanvulling voor uw verzameling maken.
Heel mooi.
Heel hartelijk dank voor uw leven. Dank u wel. En ook de manier waarop u de interactie met de zaal bent aangegaan.
Dank u.
En de manier waarop u de interactie met de zaal bedankt. Dank u wel. Heel plezierig. Ja. Allemaal dank voor uw komst. De volgende Leeuwendaal-lezing is op zondagavond 14 mei. En dat wordt een amazing-lezing. Dan is het een lezing over 750 jaar geschiedenis van de kerkmuziek. En dan is het een lezing die dus samen met alle Rijswijkse kerken wordt georganiseerd. En dan heeft u de kans om ook wat Gregoriaans te zingen. Dus wees erbij. 14 mei, zet het vast in de agenda. Er komt nog meer publicatie op de website lezingen.leeuwendaalkerk.nl. En er zal ook weer een flyer komen te zijner tijd. Wel thuis allemaal.